Goedenavond, welkom op de gemeenteraad. Deze gemeenteraad van 24 november 2022 zijn verontschuldigd voor vanavond collega's raadsleden Tundi Dont en Karel de Donder. Punt 1, gemeenteraad van 13 oktober 2022, notulen en audio-opname. Goedkeuring. Zijn er mensen die vragen of bemerkingen hebben over dit verslag? Nee, dan wordt dit goedgekeurd. Dank u wel. Punt 2. Aankoop schoolmeubilair. Toetreding raamovereenkomst DOCO. Goedkeuring. Burgemeester, alsjeblieft.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Waarde collega's. Het punt dat voorlegt is inderdaad in zaken aankoop schoolmeubilair. En de vraag is om ook toe te treden naar de raamovereenkomst DOCO. En uiteraard gelden de principes van een raamovereenkomst zoals ze altijd gelden. Met gegronde reden kan je ervan afwijken, maar het bevordert uiteraard de efficiëntie om toe te treden tot de raamovereenkomst.
Dank u wel. Zijn er vragen of bemerkingen over dit punt? Niemand vraagt de stemming. Dan wordt dit goedgekeurd. Dank u wel. Punt 3. Aankoop ICT-materiaal. Toetreding raamovereenkomst, ook met DOCO. Goedkeuring. Schepen van Esten, alsjeblieft.
Ja, ook een raamovereenkomst onder dezelfde voorwaarden zoals dat de burgemeester net kwam te zeggen. Eentje specifiek voor het IT-materiaal, om ook met een partner die hen ook specifiek ondersteunt naar IT voor onderwijs.
Dank u wel. Geen vragen of bemerkingen, dan wordt het punt goedgekeurd. Dank u wel. Punt 4, Bontestierstraat en Vechtensteenweg 65. Aankoop onbebouwde en bebouwde grondontwerpakte. Goedkeuring, Schepen Rorik.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de gemeenteraad wordt dus inderdaad gevraagd de ontwerpakte voor de aankoop van de onbebouwde grond in de Bontestierstraat en de onbebouwde en bebouwde grond in de Vechtensteenweg 65 goed te keuren. Dus in zitting van 13 oktober 2022 beslist de gemeenteraad het volgende. De gemeenteraad besluit de aankoop van het onroerend goed onbebouwde gronden met hoeve loodsstallingen, gerentedeerlijk Vechtensteenweg 65, met een totale oppervlakte van ongeveer 8 hectare, 43 aren en 74 centjaren en eigendom van de heer Mark van Damme en kinderen, principieel goed te keuren voor de prijs van 991.235. We kopen deze aan om de huidige kinderboerderij een ruimere locatie te geven. Dus de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid maakte 3 ontwerpen van akte op die voorliggen aan de gemeenteraad. Een ontwerp van akte voor de aankoop van de hoeve met aanhorigheden voor de prijs van €382.000. Dan een ontwerp voor akte voor de aankoop van volgende percelen grond eigendom van Mark van Damme in vruchtgebruik en de familie van de kinderen dus in de blote eigendom voor de prijs van €592.740. En een ontwerp van akte, een derde dus, van perceel grond eigendom van Mark van Damme alleen, dus voor de prijs van €46.495. Dus met de eigenaars werd tot een akkoord gekomen om het bovenvermelde onroerend goed omschreven in punten 1, 2 en 3 aan te kopen voor een bedrag zoals bepaald in de schattingsverslagen opgemaakt door Landmeter, namelijk een totaalbedrag van €991.235.
Dank u wel. Zijn er vragen omtrent dit toch niet onbelangrijk punt die al een aantal keer is voorgekomen? Collega Dirk.
Ja, het is een vervelend iets misschien. Het gaat niet direct over de aankoop van het pand of de nieuwe locatie van het Bokkenslot. Maar we hebben ook in het infodeerlijk deze week een bezorgd artikel gelezen van Luc Schelfhout, waarin dat hij, net zoals heel wat andere mensen ook, zijn bezorgdheid uitdrukt over het gegeven dat daar die ventilus hoogspanningslijn gaat overpasseren.
Maar collega, dat komt toch straks nog aan bod?
Ja, maar het is in verband hier met Bokkenslot. Dus ik zou als signaal...
Ik weet het, maar ja, dat heeft niet te maken met Bokkenslot. Maar dat punt komt hier nog terug. Allee, oftewel gaan we het één keer goed behandelen, oftewel gaan we het 4 keer half behandelen.
Dat doen we het straks, oké.
Okay, ja. Oké, dank u wel. Verder nog vragen of bemerkingen? Vraagt er iemand de stemming rond dit punt? Dan wordt het goedgekeurd. Punt 5. Vechtestraat aankoopgrond ontwerpakte. Schepen Rorik.
Dank u wel, voorzitter. Dus de gemeenteraad wordt dus inderdaad gevraagd ook deze ontwerpakte voor de aankoop van grond in de Vechtestraat goed te keuren. Er was reeds lang de vraag vanuit de KSA om bijkomende speelruimte te hebben. De burgemeester en mezelf zijn ooit gevraagd geweest door de toenmalige eigenaar voor hun eerste overleg. Dus het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 22 september 2021 principieel akkoord te gaan met de aankoop van het perceel grond. De grond wordt aangekocht om extra speelruimte te creëren. De ruimte zal publiek toegankelijk zijn en de KSA zal betrokken worden bij de inrichting ervan. Verder zal ook een deel van het perceel bebost en vergroend worden. Op die manier investeren we in de biodiversiteit in de gemeente. Zorgen we voor gezondere lucht en draagt de gemeente haar steentje bij de aanpak van de negatieve gevolgen van de klimaatverandering. Voor het deel dat de gemeente wenst te bebossen, kan er enerzijds een subsidie bekomen worden via Natuur en Bos en anderzijds via het Provinciaal Regiofonds. Dus er zal open speelruimte gecreëerd worden met speelbos en dat zal ten goede van iedereen komen. Met de verkopers werd een verkoopbelofte getekend om de gronden aan te kopen tegen de prijs van €63.000 conform het schattingsverslag. Er werd een ontwerpakte opgesteld door meester Wim Taalman. Dus het ontwerp van akte ligt voor deze gemeenteraad.
Dank u wel. Vragen omtrent dit dossier? Niemand vraagt de stemming, dan wordt dit goedgekeurd. Punt 6. Woonproject Snebbe. Opname in het openbaar domein. Ontwerpakte. Schepen blijft aan het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dus de college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 3 maart 2021 principieel akkoord te gaan met de kosteloze grondoverdracht van het openbaar domein in het gemengde woonproject Snebbe van de gemeente, als ook met de coördinatie door Leidaal. Afdeling vaste transacties van de Vlaamse overheid stelde een ontwerpakte voor. Dus de overdracht geschiet om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor opname in het openbaar domein. Het gaat om 3 percelen met wegenis, voetpaden, parking, groenzone en waterbuffer.
Dank u wel. Niemand vragen of bemerkingen? Dank u wel. Punt 7, aanpassing, organogram en bijlage 4 van de restpositieregeling, goedkeuring, schepen, gekieren.
Dank u, voorzitter. Het gaat hier om het creëren van een bevorderingsmogelijkheid voor een functie binnen IT. IT, een absoluut belangrijke afdeling binnen onze gemeentelijke dienst. Dus we gaan het voorstel is om die IT-functie te organiseren op B4, B5. Dat is een functieniveau, u allen wel bekend. Deze functie zal dus de leiding nemen van de IT-afdeling en helpt ook met IT-strategie. Daarnaast hebben we ook een ICT-deskundige, dat is dan op het niveau B1, B3, zoals het nu het geval is. Dat wordt beschreven in de bijlage 4, dat zijn 93 bladzijden. Als u zoekt waar dit precies over gaat, bladzijde 56 tot bladzijde 59.
Ja, dank u wel. Vragen? Frans Kemsik, alsjeblieft.
Ja, dank u wel. Ik heb één vraag. Er staat erbij, B4, B5. Die verantwoordelijke, dat heeft geen financiële gevolgen. Maar dat is dan een andere functie die gecreëerd wordt. Dat kan toch niet op diezelfde functie van B1 en...
Het is geen... We gaan een bevorderingsmogelijkheid creëren. Ja. Hè? Dus de 2 personen die nu actief zijn in B1, B3... Die hebben de mogelijkheid om dus, ja, dat examen of die bevordering aan te vragen. En als er dan iemand daarin geslaagd is en bevorderd wordt in B4, B5, dan zal er inderdaad een financieel gevolg daarvoor zijn.
Ja, voor het organigram aan te passen is het heel fijn, maar de functie heeft een hogere weddenschaal.
Ja, absoluut.
Oké. Dank u.
Nog bemerkingen? Dan wordt het goedgekeurd. Dank u wel. Punt 8, TMV's buitengewone algemene vergadering van 13 december 2022, waar wij Schepen van Este afvaardigen om deze vergadering bij te wonen. Zijn er vragen over de agenda? Frans Kemsik, alsjeblieft. We zullen dan navragen bij het secretariaat en zorgen dat u daar het nodige antwoord voor krijgt. Punt 9, TMVW, buitengewone algemene vergadering van 16 december 2022. Ook daar zal Schepen van Este ons vertegenwoordigen. Vragen over de agenda? Nee. Punt 10, Psylon, buitengewone algemene vergadering van 7 december 2022. Collega-raadslid Marleen Prat zal ons daar vertegenwoordigen. Geen vragen, dank u wel. Punt 11, Leidal, buitengewone algemene vergadering van 13 december. Waar collega Jeroen Beke naartoe gaat. Frans Kemsik, alsjeblieft.
Ja, we hebben punt 2, negatief advies van de financiële directeur.
Positief advies?
Nee.
Beleid dan.
We zitten nog bij Leid al, Frans. Dus bij agenda punt 12 hebt u een vraag over punt 2. Hazelwest. Heb je dat goed begrepen? Ja, dat is enkel een advies die daar gegeven wordt. Is dat voldoende? Verder geen vragen omtrent deze dagorde? Punt 13, IMOG, buitengewone algemene vergadering van 20 december. Schepen van Este gaat er naartoe. Zijn er daar vragen rond de dagorde? Frans Kemp zeker.
Als ik kijk naar de begroting voor volgend jaar. En ik vergelijk dat dus de begroting volgend jaar. En het percentage dat eerlijk heeft. Dus de gemiddelde kost per inwoner voor IMOG is 57,09 euro. Verdeellijk is dat 75,77 per persoon, de bijdrage. Nee, de gemiddelde stijging van 23 naar 22 van IMOG is 19,14% en verdeellijk 47%. En in buitengewone dienst staat er dan een kost in, verdeellijk, voor een portiershuisje van 129.140 euro. En KWS afscheiden van 33.000 euro. Wat is dat? Hoe moet ik dat allemaal lezen? Zoals het er staat?
Eerst misschien over de enorme toename in het budget 2023. Is inderdaad zo. Dus van waar we met 22 een budget hadden van ongeveer 600.000 euro, steeg dat naar 1 miljoen. Dat is 400.000 euro erbij, deerlijk. Nu, dat was ons ook opgevallen, vandaar ook dat financieel directeur ook daar negatief advies heeft geformuleerd, maar daar dan wel over het feit dat hij niet akkoord is met het budget. Daar is al menige vergadering aan achteraf gegaan dan, dus na die indicatie, er waren nog gemeentes, ja eigenlijk alle gemeentes, met een forse verhoging. Nu waarom, was deerlijk twee keer, had deerlijk twee keer prijs, de vuilophaler, de afvalophaler die deerlijk bedient, is opgehouden met zijn opdracht. Wielsbrieken zit in dezelfde situatie. Dus wat moet je dan doen? Er moet een nieuwe overheidsopdracht worden uitgeschreven. Die natuurlijk, in deze omstandigheden, want wat doen vuilnisophalers, die rijden rond met camions. Rondrijden, dat zijn lonen. Rondrijden met camions, dat is energie, dat is brandstof. Dus de nieuwe offerte was een pak hoger dan wat, wat het lopende contract was. Nu een pak, dat kan, maar het was voor ons onaanvaardbaar veel hoger dan wat het oorspronkelijk was. Dus ook daar zijn er al flink wat vergaderingen over geweest. Er is dus een herzien budget ingediend. Dus waar wij nu in de meerjarenplanning hebben rekening mee gehouden, want wij moeten dus de cijfers die we kregen van IMO gebruiken voor onze meerjarenplanning. Dat is 100.000 euro lager dan initieel, dus dat zit nu op een 300.000 euro. Dus aan het feit dat die kostenverhogingen er zijn, kunnen we moeilijk aan uit. Nu, er is ook, ik zei het al, ook de andere gemeentes hebben forse verhogingen. Dus er wordt ook structureel gekeken om een aantal kostenverlagingen door te voeren. Dus die dan zullen gecommuniceerd worden, maar die dus nu niet in onze meerjarenplanning opgenomen kunnen worden, omdat die zaken nog niet beslist zijn, nog niet afgehandeld zijn. Dus dat is een beetje het verhaal. We hadden ook bemerkingen bij het functioneren van IMO zelf. Ik denk ieder bedrijf dat in deze omstandigheden geconfronteerd wordt met forse verhogingen van personeelskosten en energiekosten, gaat ook zelf op zoek hoe dat je uw bedrijfsvoering wat kunt verbeteren, wat kunt rationaliseren om toch ook daar een paar procenten er te kunnen afknippen. Zover hadden ze eigenlijk daar ook nog niet gedacht bij IMO. Dus er is wel wat werk aan de winkel, er is ook heel veel aan het gebeuren nu. Er wordt gekeken in welke mate dat er kan samenwerkt worden met andere gemeenten eventueel. Want het is niet zo dat IMO, dat alles daar in het bot gaat en dat dan iedere inwoner van de IMO-regio hetzelfde betaalt. Hè. Dus er zijn daar vrij grote verschillen in. Waarom? Bijvoorbeeld, Kortrijk doet zijn eigen vuilophaling. Dus die organiseren dat zelf. Dat kan binnen IMO. Anderen doen het met ophaalbakken. Dit is waar de vervuiler echt per kilo betaalt. Wij doen het nog altijd op de klassiekere manier met zakken. Dus daar zitten heel veel verschillen op. Dat is eigenlijk niet één geheel dat voor iedere burger en voor iedere gemeente hetzelfde werkt. Dus het is correct opgemerkt, Frans. Er is wel wat. Het is ook al in de pers geweest trouwens. Hè. Dus, er zijn al burgemeesters die hebben gereageerd dat eigenlijk niet kan, of niet door de burger kan, dergelijke verhogingen. Wat vaststaat, dus die verhogingen op energie. En loonkosten, indexeringen, daar kun je niet over discussiëren. Maar de manier waarop dat naar oplossingen gezocht wordt, daar kun je wel heel, heel degelijk over discussiëren. En dus dat zijn we dus nu ook aan het doen. Ja, er zat ook Frans, misschien moet ik dat nog zeggen. Vroeger, dus het containerpark van Deerlijk zat in kosten. Zat in onze personeelskosten, omdat we daar mensen hadden. Nu is dat een toezichtskost die wij betalen. Dus het is uit ons personeel gaan in toezicht. Dus vandaar ook een deel van die 400.000 euro heeft te maken met het feit dat wij nu toezicht betalen, het open houden betalen, en dat is dan wel uit onze personeelskost verdwenen.
En die kost van dat portiershuisje, wat is dat?
Het kabanneke die van voren staat aan het recyclageterrein. Dat moet vervangen worden door een echte bureautje en dergelijke. En ik heb dat ook laten narekenen, want wat dat mij opviel was, iedere begroting dat wij kregen, ging dat omhoog. Nu, het is ook letterlijk omhoog gegaan, want het is omdat ik een verdiepje bijgekomen. En een afdakje en zo. Dus het is ook wel veranderd in nood en in functie. Maar ik heb dat ook laten narekenen. Want ik vond dat ook bizar. Dat ieder jaar dat begroot werd, dat dat omhoog ging. Nu, we hebben nagerekend en we zaten er niet zo ver naast. Dus het is ook ter waarde van ongeveer die prijs. En rekent dat een openbare aanbesteding is die het uitvoert. En ja, je zit op die prijs. Maar
het is een nieuwe.
Maar we gaan het anders eens moeten zetten, want het nog twee begrotingen meegaan, gaat er gewoon half appartement in die er staat bezig.
Ja, ik heb dan nog even. Er wordt gesproken. Ja, dus het staat niet vast, dat is een van de onderhandelingen van de omhaling, maar te doen één keer om de twee weken. Ga je goed nadenken wat je in de tweede week gaat doen met de mensen die op een appartement wonen, of als je ergens een plaats voorziet waar dat je de mensen kunt gaan dumpen. Dat er geen ratten en katten en eksters aan de zakken gaan kunnen. Daar over nadenken.
Dat wordt nog druk besproken ook in de regio, want er is nog geen volledig draakvlak. Kijk ook nog een keer naar onze burgemeester, die daar de laatste updates misschien van weet. Maar ik denk dat er nog geen consensus is, burgemeester.
Nee.
Dus dat ligt nog om die reden ter discussie. Plus dat ook niet zo'n gigantische winst is. Want bedoel, het aantal afval blijft toch hetzelfde. Of het nu één keer of
de
twee
kilo's
keer.
Blijven hetzelfde.
Het natuurlijk de energiekost en de personeelskost voor rondterrein, dat vermindert, maar de kilo's blijven hetzelfde. Ja. Mensen gaan misschien een beetje meer gesensibiliseerd zijn om, en iets minder, maar in de raming is dat anders niet te groot te winnen.
Het zou geen 50% zijn.
Nee.
En als je dumpingplaatsen moet installeren, ga je de camera's bijhangen of uit? De zetels zijn van alles kwijt. Oké,
dus wel, voor alle duidelijkheid, het draagvlak was er wel. Ik wil het toch wel benadrukken, het draagvlak was er wel, maar moet er nog natuurlijk beslist worden.
Ja, oké. Dank u wel.
De financiële commissie in november, die is uitgesteld naar december. Hè. Ik hoor dat er een aantal punten zijn. Allee, er staan nog punten op met een financieel aspect, belasting en dergelijke. Ik hoor nu dat de financiële directeur een aantal keer negatief advies heeft uitgesproken. Waarom komt dat niet in de financiële commissie? Of waar, allee, wat is de reden dat die eindelijk is uitgesteld?
Ja,
De oorspronkelijke financiële commissie was 5 december.
5 november.
Nee, 5.
12 december.
Ja. Maar in die belasting, dat komt meestal toch een keer in de financiële commissie voordat je dat in de gemeenteraad komt. Hey, dat is natuurlijk van natuurlijk toch vreemd misschien vooruit ofzo.
Nee.
Het
jaar voor de plaatslag, ja.
Dus de reden is eigenlijk IMO dat uit te stellen, dus, ja, als ik goed begrijp.
Ja, je kan dus ofwel aanvaardt de begroting en neem je ze op in je meerjarenplanning, maar dan zit ze er ook in. Hè, en dan draag je die foute begroting voor de rest van het volgende jaar mee. En wij vonden dat er zoveel afval in zat dat we beslist hebben dat het raadzaam was om een beetje uit te stellen. En er is ook natuurlijk er is een termijn wanneer dat de documenten moeten bezorgd worden aan de leden enzovoort enzovoort. Dus je moet daar.
Maar eigenlijk al wat. De toelichting van de financiële directeur om dan zijn negatief wat weg moet geen pannetje kunnen besproken worden.
Ja.
Die strengelijk waren de monden.
Dat is voldoende voor u. Vraagt er iemand de stemming rond dit punt? Nee, dan wordt het goedgekeurd. Dank u wel. Punt 14, Kerkfabriek Sint-Columba, budgetwijziging 2022. Goedkeuring, schepen van der Beken.
Ja, dank u wel. Het is de budgetwijziging 2022 voor Kerkfabriek Sint-Columba. Inhoudelijk verandert er daar eigenlijk niets. Maar de wijziging heeft voornamelijk te maken met de heel sterk oplopende energiekosten. Wij hebben net zoals voor alle andere gemeentelijke patrimonia hebben gekeken om de ramingen van het Vlaams energiebedrijf over te nemen, zowel voor 2022 als voor 2023. En die zorgen er natuurlijk wel voor dat er daar een sterke stijging is. Ik wil er wel nog bij opmerken dat de ramingen altijd gebaseerd zijn op een historisch verbruik. Dus dat betekent dat je van 1 september 2021 tot 1 september 2022 een verbruik hebt. Dan houdt dat nu nog geen rekening met de besparingen die wij doen. Dus met de verwarming wat lager te zetten, de verlichting minder aan, eventuele LED-verlichting. Maar dus ja, wij zijn ook jammer genoeg zijn we daarmee geconfronteerd.
Dank u wel. Vragen die ik de Marie?
Ja, schepen en gebied mijn stokpaardje. Ik ga dat ook blijven doen. Ik apprecieer ten zeerste dat je serieuze inspanningen doet om de kerken zo multifunctioneel mogelijk te gebruiken en om de kosten binnen de perken te houden. Vandaar dat ik me ook altijd onthoud bij de begroting. Ik ga dat straks ook doen bij punt 16 en 17. Maar als die begroting dan nog eens moet gewijzigd worden omdat er extra kosten zijn, mogen dan nog energiekosten zijn, denk dat we daar allemaal mee te maken hebben. Dat we allemaal ons eigen budget thuis ook moeten beheren en moeten ze hier rond te komen met het budget dat we hebben. Dus voor deze keer ga ik tegenstemmen.
Helaas, Dirk, met hetgene dat wij geraamd hadden bij de gemeente, komen wij ook niet toe. Dat is zelfs met de kerkfabriek, als je daar een bedrag moet vinden van grosso modo 20.000 euro in je gewone exploitatie, je kunt dat niet zomaar toveren. Ja. Dus het feit dat we terugkomen, is niet omdat we het graag doen, het is omdat het gewoon niet anders kan. Maar van mij moet je gerust tegenstemmen.
Soms moeten we ook thuis toveren, hè, om rond te komen. Dus,
ja. Ja, maar we gaan u dan een keer inroepen als tovenaar.
Ja. Ik ga misschien toevoegen, er zit ook een loonindexering in. Dus ja, daar kun je niet veel aan doen.
Ja, dat is
voor altijd wat redenen zijn.
Dat is voor een bedrag van 1200 euro. Dat is wegens het overschrijden van de spelindex. Allee, de grote kost zit uiteraard in de gestegen energieprijzen. En je kunt jammer genoeg geen ruimte zomaar bijtoveren. Helaas. Moesten we het kunnen, maar het al lang gedaan hebben.
Het is aan jullie om de cijfers te verdienen. Het is een beetje aan mij om moeilijk te doen. Okay, dus
Frans.
Dus
ja, Frans.
Mijn collega mag moeilijk doen, maar we gaan de code Napoleon veranderen. Het is tegen Napoleon dat dat zo is en mocht ik. Maar ja, maar het is dat zo? Dat is de wat? Dat is dat zo? Dus je moet dan voorspreken dat ze in de Vlaamse gemeenschap of in de Vlaamse raad de code Napoleon verandert, nee?
Maar het is makkelijk iedere keer als je tekort komt
vragen. Maar dat is, maar dat staat zo beschreven in de wet. Dus moet je vragen in de Vlaamse regering dat is de code Napoleon afschaffen, maar dan voor alle godsdienst.
Naar de tafel van vier gekeken, verleden
week. Nee, kijk het er niet uit. Nee, kijk het er niet uit.
U vraagt te stemmen.
Ja.
Dan gaan we er inderdaad over stemmen.
Ja.
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 No.
Ja.
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 Ja. Ja. Punt 15, openbare werken. Retributiereglement op werken en nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. Verlenging, goedkeuring, Schepens-Gelfhout.
Ja, zoals jullie weten, of misschien minder weten, maar dus als er openbare werken zijn op openbaar domein door nutsmaatschappijen, dan hebben wij ook een retributiereglement. Dat betekent dat afhankelijk van de type werken, zoals je, of toch zeker de raadsleden kunnen zien, zijn dat onder andere een opdeling van sleufwerken en dan ook dringende werken, aansluitingswerken en herstellingen. En hebben we een verschillende tarifering daarvoor. Dus zijn de nutsmaatschappijen die dat betalen en dat brengt ongeveer rond om en bij de 30.000 euro op. En dat zorgt ervoor dat ook de nutsmaatschappijen voorzichtig omspringen, snel gaan werken uitvoeren en niet altijd direct werken uitvoeren, want zoals je hebt kunnen ervaren en veel mensen ervaren, er zijn heel wat werken om verschillende redenen, vernieuwingen van leidingen, elektrische laadpalen, zo, je kunt het zo gek niet bedenken, maar er is een grote nood op vlak van werken. En dat brengt overlast met zich mee. Als we zo'n reglement hebben, zorgen we dat alles goed gebundeld is en hebben we ook nog inkomsten. Voilà.
Dank u wel. Frans kent zeker.
Kunnen wij ook aan die bedrijven dan vragen, als ze iets hersteld hebben, dat niet goed hersteld is, dan ze dat moeten herdoen?
Ja, absoluut. Daar is nu een ongelukkig voorbeeld van. Misschien vandaag in de pers gezien, ik weet het niet.
Nee, het gaat daar niet over.
Nee,
het gaat over de tapuitstraat, recht over huis 111. En nou de melkboer. Ja. Dus in Bocht ligt er dan een heel diepe put, al lang. En tot verleden week ben ik er nog voorbij gekomen en was die afgezet. Nu is al die afscherming weg. Dus als er daar iemand in donker met zijn fiets in die put zit, is het prijs.
Is je zeker dat die weg is? Ja. De dingen
weg. De put ligt er nog en je is nog even dieper.
Ik ga het meegeven. Het is zo dat we een maand geleden bijna nog ter plekke geweest. We gaan hem degelijk herstellen. Dus er is geen zin om oplapwerk te doen. En die herstelling zit in de pipeline.
Daar maar ik moet open en moet kijken waar dat weggespoeld is.
Ja. Het zijn een paar plekken in de tapuitstraat. Ja. Heel, het is geen ideaal stuk daar.
Ja. Tapuitstraat, de hoogte 111.
Ja, maar ik weet het, Frans. Het zijn twee stukken daar.
Dank u wel.
Nog vragen? Dan gaan we over naar punt 16, Kerkfabriek Sint-Columba. Budget 2023, goedkeuring. Schepen van der Beken.
Ja, dank u wel. Hé. Opnieuw hetzelfde, Dirk. Dus, helaas stijgt de exploitatietoelage ten opzichte van het overeengekomen meerjarenplan met 12.800 euro. En dat heeft dus alles te maken eigenlijk ook met indexeringen en sterk gestegen energiekosten. Ik moet wel zeggen, dus de energiekosten die stijgen, als je kijkt in de begroting, met 25.000 euro, maar de exploitatietoelage maar met 12.800 euro. Dat betekent dat er ook op bepaalde posten bespaard wordt, net zoals dat in een goed huishouden ook gebeurt. Dus aan de raad zou ik willen vragen om dit ook goed te keuren.
Vraag collega Dirk.
Ik weet dat hij een heel goed huishouden hebt, Schepen, dus... En dat je uitermate je best doet om dat allemaal in orde te houden. Ik ga dit niet goedkeuren. Ik ga mij ook niet tegenstemmen. Ik ga mij onthouden. Maar ik wil dan wel dat men zich houdt binnen het budget. Dus als volgend jaar weer een begrotingswijziging gaat komen, zal de kans groot zijn dat ik dan misschien wel weer ga tegenstemmen.
Maar als de elektriekprijs en de gazenprijs nog een keer maal 2 of maal 3 gaat, dan kan ik er geen garantie op geven dat we hier niet terug gaan zitten. Nee.
Ik kan een zillion 5 geven of zoiets.
Ja. Kan ik het proberen.
Nog bemerkingen? Dan stel ik voor dat we erover stemmen.
Ja.
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 Ja. Ja. Onthouden.
Ja.
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 En ja. Punt 17, Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, budget 2023. Schipper van der Beken.
Ja, het is van het ene goede huishouden naar het andere goede huishouden. Hè? Nog maar aan. Punt 17, Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Dus ten opzichte van het meerjarenplan, ook hier opnieuw een stijging in exploitatietoelagen te maken met sterk gestegen energiekosten. Ik wil er wel nog een keer, net zoals dat ik in punt 14 aangehaald heb, wij maken dus de raming op basis van hetgeen die verbruikt geweest is vorig jaar. Maar vorig jaar is er eigenlijk wel een sterk verbruik geweest. Waarom? Omdat er een nieuw plaasterwerk aan de muren bevestigd geweest is. En dat moest op een bepaalde temperatuur verwarmd worden om dat te kunnen laten uitdrogen. Dus dat betekent dat wij hoogstwaarschijnlijk wel zullen toekomen met hetgene die hier begroot is. Aan de Raad wordt dus opnieuw gevraagd om dit goed te keuren.
Staat u nu voorschrijven dat de energieprijzen enorm dalen?
Dan betekent dat dat wij een overschot gaan hebben, nee Dirk. Ja, wij verbruiken niet alles op tot de laatste euro.
Het budget ook een beetje
dat is zo, hè. Ja. Dat is ook bij een goed huishouden naar je overheid. Hè. Dan heet over, dan moet je dat niet per se verbruiken.
Dat is iets extra.
Ja.
Dan kunnen we die Nezilio 5 schrappen.
Zeebion 5.
Stel voor dat we erover stemmen.
Ja.
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 Ja. Ja. Ja. Onthouden.
Ja.
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 En ja. Punt 18. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2023. Goedkeuring. Schepen gekieren.
Dank u, voorzitter. Dus aan de Raad wordt gevraagd om die opcentiemen goed te keuren. Die 1071 opcentiemen, dat zijn dezelfde als in de voorbije jaren. Om u een idee te geven over de... misschien moet ik eerst zeggen wat die opcentiemen zijn. Dat gaat over een onroerende voorheffing in de volksmond, de grondlasten. Dus die worden eigenlijk geënt door drie overheden, Vlaams, wel daar een stuk van, provincie en de gemeente. En die opcentiemen, dat is eigenlijk... dat staat in verhouding tot wat het Vlaamse gewest u aanrekent. Dus het Vlaamse gewest, als u geïndexeerd KI 1000 is, dan is de heffing daar 2,5%, dus dat is 25 euro. Als wij dan 1071 opcentiemen nemen, dan is dat maal 10,71, dus ongeveer 267 euro voor de gemeente. Dus zo zit het in elkaar. Als we kijken naar de omliggende gemeenten, Kuurne heeft, dus wij hebben 1071. Kuurne heeft 1209, Haarlemmerbeke 1350. Alzeghem 1202, Avelhem 1259 en Kortrijk 1102. Dus om een idee te geven, dus dat we daar toch een beetje in het peloton of zelfs aan de achterkant van het peloton zitten qua fiscale druk. Dus er wordt gevraagd om dit goed te keuren voor het aanslagjaar 2023.
Dank u wel. Vragen of bemerkingen rond dit punt? Niemand vraagt de stemming, dan wordt dit goedgekeurd. U mag overhenschepen naar het volgende punt, aanvullende belasting op personenbelasting, aanslagjaar 2023.
Ja, dus daar hetzelfde verhaal. Wordt voorgesteld om de aanslag te behouden, zoals hij is, 8%. Ook daar kan ik een paar voorbeelden van dezelfde gemeentes dan. Eerlijkheidshalve, Kuurne 7,9, Haarlemmerbeke 7,5, Waregem 6,8, Kortrijk 7,9, Anzeghem 8... Avelhem 7, Wielsbeke 7,5. Misschien moet ik daar nog bij zeggen dat wij, als je dan al die gemeentes neemt, de enige zijn die geen enkele forfaitaire belasting hebben. Dus dit zijn de twee belastingen die wij heffen. Dat zijn sociaal rechtvaardige, omdat hoe meer je hebt, of dat het dan woningen of eigendommen is, of inkomen, hoe meer je betaalt. Forfaitaire belastingen, dat zijn er die voor iedere burger of voor ieder bedrijf hetzelfde zijn. Dus daar hebben wij er geen enkel van, dus nog voor de bedrijven, nog voor de gezinnen. Dus vandaar, en dan met de twee aanslagvoeten redelijk goed in het peloton. Dus ik denk dat we terecht kunnen zeggen dat het eerlijk fiscaal interessante gemeente is om te wonen.
Dank u wel. Vragen of bemerkingen? Niemand vraagt de stemming, dan wordt ook dit punt goedgekeurd. Punt 20. Zone Fluvia, dotatie 2022-2023, gemeentelijke toelage. Goedkeuring, burgemeester alsjeblieft.
Ja, dank u wel. Zoals u weet wordt er ook een dotatie gegeven aan de hulpverleningszone Fluvia voor onze brandweer. De bedragen zijn voor de exploitatie voor 22 319.770 en voor 23 335.070. De investeringen zijn 44.370 voor 22 en 23. En ook de kazerneringstoelage is 91.800 voor 22 en 23. Ik kan u zeggen dat dat bedragen zijn die volledig matchen met het meerjarenbeleidsplan die opgemaakt werd in het begin van de legislatuur. Er zijn daar geen wijzigingen. Misschien nog een keer kort zeggen, ook die kazerneringstoelage is iets dat iedere gemeente betaalt. Maar wij hebben ook al kunnen genieten van deze pot, want er zijn 6 schijven van 259.996 euro. Die dus ook die jaren zullen bij ons komen naar aanleiding van onze nieuwe kazerne. De cijfers die gekend zijn en die gevraagd worden om goed te keuren als bevestiging van het meerjarenbeleidsplan Fluvia.
Dank u wel. Vragen of bemerkingen? Nee, niemand vraagt de stemming. Dan wordt het goedgekeurd. Punt 21, politiezone Haversdotatie 2023, gemeentelijke dotatie, goedkeuring. Burgemeester, alsjeblieft.
Dank u wel. Dus ook jaarlijks wordt er uiteraard een dotatie gegeven aan onze politiezone Havers. Het is zo dat het bedrag bepaald wordt op 1.524.750 euro voor de exploitatie en 74.988 euro voor investeringen. Wat dus de exploitatie betreft is het zo dat er natuurlijk rekening gehouden werd met indexering van personeel, met de brandstof van voertuigen, met de energiekosten en dergelijke meer. En wat de investeringen betreft gaat het grootste deel naar voertuigen, materiaal, lokale ANPR, server, camera's en ICT-materiaal. Ik kan u zeggen, wetende dat tussen de 85 en 90% van de kosten van de politiezone personeelsgebonden zijn, kan ik toch zeggen dat we het bedrag hier ook respecteren wat vooropgesteld werd in het meerjarenplan. Het is natuurlijk zo, als dergelijke indexeringen zouden blijven aanhouden, dat het niet evident is om dit te blijven bepalen binnen de oorspronkelijke of binnen het oorspronkelijke meerjarenplan. Maar dus voor het komende jaar is dat na wat denkwerk en overlegwerk toch wel mogelijk. Dus deze cijfers zijn ook bekend van het begin van de legislatuur en deze respecteren we ook.
Dank u wel. Vragen of bemerkingen? Dan wordt het punt goedgekeurd. Punt 22, nominatieve toelagen 2023, goedkeuring, schepen gekieren.
Dank u voorzitter. Dus de nominatieve toelagen, dat is een jaarlijkse gemeentelijke sponsoring, zeg maar, aan een heel aantal organisaties. Dat gaat over in totaal 12.500 euro ongeveer, waarvan de helft gaat naar het netje, dus naar de voedselbedeling, maar ook het Rode Kruis, Teun hier, Heemkring, Dorp en Toren, Haveromroep, 11111 en Sint-Cecilia maken daar deel van uit, om er maar een paar te noemen. Wordt gevraagd om dit goed te keuren.
Ja, Sophie, alsjeblieft.
Dank u, voorzitter. Het is gewoon een vraag over het netje. Mag ik dat hierin stellen? Zijn er nu veel mensen al bijgekomen? Ik vond het gepast om nu een keer de vraag van de cijfers te stellen.
Ik ben hier bijna 4 jaar aanwezig als bevoegd schepen voor sociale zaken. Als ik startte, hadden wij gemiddeld 15 gezinnen die langskwamen. En nu zitten we boven de 50 gezinnen. Op 4 jaar tijd. Dus dat is een enorme toename. We zien ook dat mensen die vroeger maar 1 keer om de 2 weken kwamen, nu bijvoorbeeld wekelijks langskomen. Dus allee, er is wel jammer genoeg een hele grote druk op onze werking. Maar ja, we proberen zo goed en zo kwaad mogelijk toch ons best te doen voor iedereen die langskomt. Het is ook niet zo dat we de voorwaarden veranderd hebben, dus die voorwaarden zijn nog altijd dezelfde gebleven. Dus er zijn echt wel veel meer mensen die de weg vinden naar het netje. En ik denk dat dat ja, in sommige gevallen niet anders kan dan ze hun schaam te overwinnen om toch langs te komen.
Schepen in het verlengde hiervan, ongeveer Oekraïens zijn er in Deerlijk?
Er zijn er ondertussen 6 vertrokken. Ik denk dat dat een 30-tal zal zijn. 30, 32.
En asielzoekers?
Daar heb ik geen idee van. Die cijfers kan ik niet van buiten. Wij zitten met een lokaal opvanginitiatief, met een LOI, en dat heeft een capaciteit van 6 plaatsen. Dus mensen die hier toekomen, die opgevangen worden, zij verblijven in het LOI, totdat zij een beslissing krijgen eigenlijk, over een situatie hier in het land. En wij hebben die capaciteit nog niet opgedreven. En we zijn dat ook niet van plan, we gaan dat behouden op die 6.
Goed, dank u wel. gaan we over naar het volgende punt. Punt 23, belasting op masten en pilonen, goedkeuring schepen schaalgoed.
Ja, jullie weten dat waarschijnlijk wel. We zijn geen grote fan van belasting. We hebben ook eigenlijk niet zo heel veel belasting in Deerlijk. Dat is een troef. We hebben geen gezinsbelasting. We hebben ook heel wat andere taksen op bedrijvigheid, op allerlei andere activiteiten hebben we niet. Wat we nu wel opnieuw invoeren, dat is een belasting op masten en pilonen. Van waar komt dat? Dat bestaat eigenlijk in redelijk wat gemeenten op dit moment. En dat is om inderdaad visuele vervuiling, je kunt er een aantal motivaties aan knopen, maar eigenlijk is dat ook om, laten we zeggen, onze financiën te versterken. En je moet daar ook eerlijk in zijn. Wie betaalt die belasting? Daar moet je ook eerlijk in zijn. Dat zijn dan de nutsmaatschappijen voornamelijk. Dus de Elias van deze wereld, die dan een bijdrage doen. Dus vroeg of laat betaalt de burger die ook. Maar als wij de enige gemeente zijn in de regio die dat niet heffen, dan zijn we eigenlijk volledig de klos. Dus dat is eigenlijk een beetje de motivatie om die belasting te heffen. Dat is 3000 euro per piloon. En er zijn 60 pilonen in Deerlijk. Dus dat betekent dat we jaarlijks toch 180.000 euro inkomsten verwerven op die manier. Dat is dus de belasting. Voilà.
Dank u wel. Vragen rond dit punt? Vliep erin.
Windmolens, die tellen daar niet bij, hè?
Nee, het staat duidelijk in het reglement. We hebben een uitzonderingsregel daarvoor. Dus windmolens, die hoger zijn dan 15 meter ook, die tellen daar niet bij.
Weet u van plannen van windmolens in Deerlijk op dit moment? Want allee, er is destijds, was er al sprake van windmolens langs de E17.
Er is onderzocht geweest en we zitten met aanvliegroute van de luchthaven van Wevelgem en we zitten met een aanvliegroute van bepaalde trekvogels uit de havers. En die overlappen zorgen ervoor dat er rond de E17, want grote windmolens moeten langs grote structuren gezet worden, zoals een autostrade, zorgen ervoor dat wij in Deerlijk eigenlijk niet echt de ruimte hebben naar de reglementen toe om grote windmolens te gaan zetten. Dan is de vraag of dat er dan middelgrote mogelijk zijn, maar daar is nog weinig, regelgeving rond middelgrote windmolens. En daar zijn we ook een beetje aan het aftasten. Maar dat zijn dan initiatieven vanuit de privé, die zelf één bij ons hebben.
Misschien nog één aanvulling op de masten en pilonen, omdat ik die vraag vandaag ook gekregen heb. Dus we hebben een lokale radiozender, die heeft ook een masten en pilonen. Dus die heeft ook een piloon die daarvoor in aanmerking komt. Maar het is wel onze bedoeling om die belasting te neutraliseren. Dus eigenlijk met de steun die we aan de lokale radiozender geven. Dus niet de bedoeling om hem extra te gaan belasten, maar dus neutraal te maken.
Voilà. Maar misschien had ik al die windmolens. Ik had het ook specifiek over die windmolens. Daar zie ik nieuwe over. Vallen die ook onder degene die je daar vernoemd hebt?
Nee, dat zijn die niet op Waregems grondgebied staan, he, dat je wel zei. Ja, nee, daar...
Staan ze allemaal op Waregems grondgebied?
Normaal gezien wel, want wij hebben geen enkel op één grondgebied dat kan gerealiseerd worden. Ik weet het omdat dat die onderzocht is in het kader van het burgemeestersconvenant, waar we een CO2-reductie ambiëren, nastreven. En je kunt een grote windmolen zetten en dan een serieuze daling van je CO2-emissie dat je kunt compenseren. En bij ons was dat niet het geval. Dus normaal staat er geen één van de die op Deerlijks grondgebied. Maar als uw vraag is naar mochten die er ooit komen, wat dat wij daar een rol in spelen, dan gaan wij daar wel een rol in spelen, aangezien dat wij een aangrenzende gemeente zijn en dat wij wel effecten daarvan hebben. Ja, maar dat dossier, ik in heel mijn periode niet meer weten actief zijn. Dus,
Schieben, maar als je zegt dat je de kosten van de lokale zender gaat neutraliseren, dat wil dat zeggen dat je 3000 euro extra gaat geven als toelage.
Ja, dat klopt. Dus wij geven een nominatieve toelage. Het staat ook op een agenda van 200 euro. Op het moment dat zij de belasting moeten betalen, gaan zij 3200 euro krijgen. Wij gaan 3000 innen. Dat was de beste manier. En ook een keer moet je dat dan met een uitzonderingsmaatregel doen, maar dan moet je dat ook weer specifiek definiëren. Dat is eigenlijk de eenvoudigste manier om het losjes op te lossen.
Goed, verder nog vragen? Dank u wel. Punt 24, Klimaatfonds Zuidwest-Vlaanderen, goedkeuring, schepen van Esten.
Dank u, voorzitter. Ja, aansluitend op de CO2-reductie. Het klimaatfonds, dat is ontstaan, dat is een regionaal principe dat ontstaan is in de buik van Leidal. Oorspronkelijk komt daar eigenlijk uit het feit dat de provincie verplicht geweest is om uit te stappen uit de intercommunales, dus ook uit Leidal. Daar was daar een bepaalde som die vrij kwam. Daar is dan in overleg tussen de provincie en Leidal beslist om die middelen te gaan gebruiken voor uiteraard maatschappelijke doeleinden, waarvan dat klimaat een van de grote is, waar dat de provincie ook heel hard op inzet. Alles wat daar rond water draait, rond CO2-reductie en zo meer. En dit is eentje daarvan. Het klimaatfonds-principe is dat burgers, openbare besturen, verenigingen, maar ook bedrijven klimaatgerichte initiatieven kunnen opstarten. Die kunnen die voorstellen, die moet dan door een kleine selectieprocedure geraken en dan wordt dat voor crowdfunding ter beschikking of te publiek gesteld. Als het bedrag gehaald wordt met crowdfunding, dan wordt de helft van het bedrag toegelegd vanuit het klimaatfonds. Dus voor iedere euro die opgehaald wordt via crowdfunding, wordt er een euro bijgestort vanuit het klimaatfonds. Voor burgers, openbare besturen en verenigingen is dat 50-50. Dus er wordt 50% via crowdfunding opgehaald, 50% wordt toegelegd vanuit het fonds. Als bedrijven dat voorstellen, dan moeten ze 50% zelf voorzien. En wordt er dan 25% via crowdfunding opgehaald, 25% toegestoken vanuit het klimaatfonds. Stel dat een lokaal project het niet haalt, dus dat het de crowdfunding te weinig opbracht en dat het dus niet kan gerealiseerd worden. Dan wordt er gekeken natuurlijk naar, als het echt een heel goed project is, kan het alsnog worden toegestoken door het klimaatfonds, maar eigenlijk gaat het dan naar het regionale niveau. Dan wordt er gekeken of het project niet regionaal via crowdfunding kan opgehaald worden om dan ergens binnen de regio zijn plaats te vinden. Dat is dan natuurlijk niet meer zeker of dat het dan binnen het lokaal grondgebied is of ergens anders in de regio, maar dat kan nog altijd. En de lange laatste, maar dat gaan we proberen te vermijden, gaat het geld naar Vlaanderen als er geld is opgehaald, zodat er niks voor gedaan wordt om daar in klimaatprojecten te zitten, maar dat gaan we uiteraard proberen te vermijden. Om in te stappen in het klimaatfonds wordt er aan de gemeente gevraagd om 1 euro per inwoner te storten. Dus voor ons ging dat een goede 12.000 euro zijn. Echter, er is niet voldoende draagvlak gevonden in heel de regio om die euro te krijgen. Dus is dat verminderd naar een halve euro per inwoner. Dus bij ons heeft dat een financiële impact van een 6.000 euro. Aan de raad wordt gevraagd om onze instap daarin goed te keuren.
Dank u wel, Schepen. Zijn er mensen met vragen? Frans Kemsik, alsjeblieft.
Ja, als ik dat goed lees en probeer te begrijpen, dus het is instappen in het lokaal energie- en klimaatpact 2.0.
Je zit weer in te ver, Frans. We zitten nog één ervoor.
Goed.
Het klimaatfonds is 24, het klimaatpact is 25.
Ah ja, dat is heel goed.
We hebben de laatste tijd gemeenteraden gehad die wat minder punten hadden. Dat is blijkbaar wel de reden. Zijn er vragen omtrent dit punt? Klimaatfonds. Nee? Vraagt er iemand de stemming? Dan wordt dit goedgekeurd. U blijft aan het woord schepen voor punt 25. Lokaal energie- en klimaatpact 2.0 tussen de Vlaamse regering en de gemeente Deerlijk. Alsjeblieft.
Ja, dank u, voorzitter. Dit is een verderzetting van het Lokaal Energie- en Klimaatpact dan 1.0, waar wij al zijn en toegetreden. Dat is eigenlijk een uiting vanuit het burgemeestersconvenant, waar dus de gemeenten en steden van de regio zich inzetten om CO2-reductie te gaan behalen. En dit wordt vanuit Vlaanderen wordt dat gesteund door dit klimaatpact. Dus alle steden en gemeenten die expliciet inzetten op de zaken die hierin staan opgesomd, die krijgen een extra duwtje in de rug hiervoor. Dus klimaatpact 2.0 is een verderzetting. Daar worden de ambities nog een klein beetje scherper gezet en wordt er ook nog een klein beetje extra budget voorzien. En aan de raad wordt gevraagd om hier ook, net als in het lokaal energie- en klimaatpact 1.0, om ook in 2.0 in te stappen. En dus de subsidies op te halen.
Ja, en met die ondertekening staat erbij dat de gemeente of het Schepencollege of de gemeenteraad geen nieuwe principiële beslissing meer neemt ten opzichte van lokale heffingen op elektriciteitsmasten en sluizen van Elia.
Ja.
We hebben dat juist goedgekeurd, dat is de voordeel goedgekeurd. En dat
de volgorde van de punten zijn belangrijk hier.
Dat is ook eentje waar we niet echt mee akkoord gaan met dat feit. Want vandaar dat we er ook windmolens uitgehaald hebben uit onze pilonen. Omdat inderdaad we niet willen gaan belastingen heffen op inderdaad maatregelen die gelinkt zijn aan CO2-reductie. Wat dat 4G-masten te maken hebben met CO2-reductie, dat weet ik niet meteen. Dus vandaar dat we dat, die ambitie wat lager zetten. Op die andere zaken zetten we wel hard in. En ja, uiteraard, dat is ook de bepaling van de volgorde. Moet niet met alles akkoord zijn dat de Vlaamse regering...
Ik denk dat er veel dingen zijn dat we die niet wensen dat we er niet mee akkoord zijn. Oké, dank u wel.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen rond dit punt? Vraagt iemand de stemming? Nee, dan wordt het goedgekeurd. Punt 26. Toegevoegd punt bij toepassing van artikel 21. Wat Tilus spreekt goedkeuring. Bij mail van 13 november 2022 heeft raadslid Dirk Dumery gevraagd om volgend punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van vandaag. Collega Dumery, alsjeblieft.
Ja, het ventilesproject kennen we allemaal, denk ik. Wat we misschien minder weten is wat de gevolgen er kunnen van zijn of zullen van zijn. En ik zou als inleiding de eerste zin willen nemen van een artikel dat onlangs verschenen is in het Groenbladje. Ik was onlangs getuige van een voordracht betreffende het ventilesproject in Deerlijk. En ik ben echt geschrokken van wat er op ons afkomt. Ik denk dat dat een beetje een samenvatting is van wat vele mensen zich afvragen. Wat komt er op ons af? Wat is dat? We weten wel dat het een hoogspanningslijn is die vertrekt aan de kust en die dwars over onze provincie loopt, die dwars over onze gemeente loopt, die dwars overnaast in de nabijheid van scholen en andere zaken loopt. Maar wat zijn daar de gevolgen van? Zoals de leidingen nu al zijn, heb ik hier een paar foto's, wat dat er soms aan die leidingen hangt. Ik wil ze gerust doorgeven. Er is niemand die heel graag daaronder zo'n hoogspanningslijn woont of zal wonen of wil gaan wonen. Laat staan dat die leiding vervangen wordt door veel zwaardere leidingen, die, waar ze nu 80 tot 100 graden warmte geven, tot 200 graden warmte gaan hebben. En dat dat soms op sommige momenten wel een warme douche zou kunnen zijn als je daaronder zou wonen. Als het allemaal zo is, want er zijn inderdaad nog heel wat onduidelijkheden. Wat ik met mijn tussenkomst absoluut niet wil doen, dat is voor paniek zaaien of voor meer bezorgdheid gaan zijn onder de bewoners. Dat is absoluut niet mijn bedoeling. Integendeel, ik zou heel graag hebben dat naar aanleiding hiervan er ergens een consensus of een besluit kan genomen worden en duidelijk gesteld wordt hoe dat we als gemeente gaan antwoorden op de vele vragen en bezorgdheden van heel wat mensen die in de gemeente wonen. We hebben naar aanleiding van die voordracht van Philippe Van Aken, die trouwens ook aanwezig is, heel wat vragen gekregen. Ofwel gaan we een beetje filibusteren, zoals Jean-Marie de Dekker dat schitterend kon over het geslacht van de walvissen, tot 's morgens 4-5 uur. Ofwel haal ik er een beetje de voornaamste vragen uit en bezorg ik dan eens hier het lijstje van vragen aan jullie allemaal van mij om het even. Maar ik zou toch wel enkele vragen die veel voorkomende keer willen doorgeven naar jullie, die ook soms gebundeld zijn door straten. Dus de mensen uit de stad Jongeraan bijvoorbeeld hebben een waslijst van vragen doorgestuurd. En dan heel wat anderen ook die vragen gesteld hebben. Een vraag die dikwijls terugkeert: hoe komt het dat we ons eigen gemeentebestuur in dit Ventilus dossier nog niet gehoord hebben? Ook al loopt dit over onze gemeente en zijn we een van de meest getroffen of een van de gemeenten waar een aantal meters die hoogspanningslijn meest aanwezig is. Boven of onder de grond, voor- en nadelen, ieder zijn waarheid, waarschijnlijk wat dat betreft. Kan het onder de grond? Ja, blijkbaar niet. Gezien het beslist is dat het boven de grond zou moeten. Wat is er dan nog allemaal dat gevraagd wordt? Ja, hoe gaat men de mensen vergoeden? Blijkbaar zou hier in onze gemeente erheen helden beschikbaar zijn voor onttegeningen, maar enkel en alleen voor landschappelijke aanpassingen of ingrepen. Zal er een verschil zijn tussen bedrijven, privépersonen naar vergoedingen toe? Of afhankelijk van worden de lijnen vernieuwd, verzwaard? Wat is het belang of wat is de schade? Hoe gaat dat allemaal bepaald worden? zal onze gemeente, zoals anderen en zoals burgemeester Dossier ook al gezegd heeft, dat hij zich gaat aansluiten bij de protestactie of bij Burgerforum, gaan wij dat als gemeente ook doen. Dat zijn een aantal vragen. Dus naast de warmte, hè, die er ongetwijfeld zal zijn, is er ook het lawaai. Ik heb een opname doorgestuurd gekregen van een persoon die het kletteren van de kabels heeft opgenomen. Dat is heel serieus en dat lawaai zal dus nog toenemen. Dat zijn dus toch een aantal bezorgdheden die geformuleerd worden door bewoners. Ik heb er nog een lijst die ik gerust een keer wil ventileren en een mooi lijstje maken en dan doorsturen. Dus de vraag is, hoe gaan wij dat aanpakken? Hoe gaan we de bezorgdheden niet laten toenemen, maar verminderen? Hoe gaan we een aantal duidelijke antwoorden geven? Want de mensen willen gewoon gerustgesteld worden en denken dat ze overschot van gelijk hebben. Want ik zeg niemand, en minister Dalle toen in de afspraak zat, die moest hij ook in alle mogelijke bochten draaien. En hij wilde ook niet antwoorden of dat hij eventueel met zijn kinderen zou durven spelen onder zo'n hoogspanningslijn. Dus ik denk dat we onze bewoners, dat we de taak hebben om te luisteren naar de deelnemers en hen zo goed mogelijk te brieven en antwoorden te geven op hun bezorgdheden. Waarvoor dank.
Dank u wel voor uw tussenkomst, collega. Het is inderdaad zo dat we allemaal dat dossier kennen of al veel van gehoord hebben. Er zijn inderdaad nog heel veel onduidelijkheden over. Er is ook wel heel veel over geschreven geweest, waardoor er nog meer onduidelijkheden zijn. Je heeft het zelf aan dat men van hoger hand zelf nog niet weet hoe ermee om te gaan. Dus ik stel voor dat ik straks eerst het woord geef aan onze burgemeester, daarna gevolgd door Schepen van Este, maar dat wij dat niet om er ons van af te maken natuurlijk, maar bewust kort houden, omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn. En ik denk dat dit dossier te belangrijk, het ingewikkeld is om niet gepaste uitspraken over te doen. Maar ik ga toch graag het woord geven aan onze burgemeester.
Ja, dank u wel, voorzitter. Collega Dirk, misschien het volgende. Ik kan enkel iets zeggen wat ik wel duidelijk weet, en dat is wat tot nu toe de rol geweest is van de collega-burgemeesters en mezelf. Zoals u weet is er op een bepaald moment geopteerd geweest door de Vlaamse regering om een regeringzitting te houden op vrijdag bij de gouverneur in Brugge. En dat de 25 burgemeesters die betrokken zijn met hun gemeente of stad de kans hadden om daar naartoe te gaan en ook nog een keer hun bezorgdheden uit te drukken. Ik heb dat ook gedaan. Ik zou niet graag hebben dat er zo'n soort perceptie ontstaat dat het gemeentebestuur niets doet. Dus wij werken soms ook een keer in stilte. Je hoeft niet altijd met de fanfare het bos in te gaan. Maar toen ik daar onder andere was met een aantal collega-burgemeester bij de gouverneur, heb ik net zoals mijn collega's nog een keer mijn bezorgdheid uitgedrukt. Ik denk dat het een publiek geheim is dat wij opteren voor ondergronds. Zonder dat ik weet dat het dan allemaal zoveel gezonder is. Ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Maar er is er toch gezegd geweest dat wij geen fan zijn en dat wij niet pleiten voor bovengronds. We hebben ook heel uitdrukkelijk gezegd dat de normen voor de gezondheid moeten afdwingbaar verankerd worden in de wetgeving. Vlaanderen zegt ook dikwijls, wij hebben de ambitie om op vlak van technologie toonaangevend te zijn. De burgemeesters hebben gevraagd aan de Vlaamse regering om parallele initiatieven te nemen om het onderzoek aan de vooruitgang en de gelijkstroomtechnologie te stimuleren. Dus met andere woorden, over de partijgrenzen heen waren de burgemeesters van de verschillende betrokken gemeenten het eigenlijk wel eens om te zeggen, kijk beste regering, wij zijn toch wel bezorgd, vandaar dat er ook dan beslist geweest is om een bijkomende studie te doen. Je kunt er natuurlijk elk zijn mening over hebben, maar dat betekent, ik kan u zeggen, dat een uitleg over die bijkomende studie, dat dat eigenlijk wel een beetje ontgoochelend was, zelfs een beetje amateuristisch, dat was zo'n een vergadering via Teams. En ik bedoel, ik heb al interessantere en betere vergaderingen meegemaakt, al is het maar organisatorisch dan dat. Dus tot zover hebben wij vanuit de gemeente, of ik dan als burgemeester, mijn rol gespeeld, net zoals mijn collega's. Wij stellen echter vast dat de Vlaamse regering dan toch een bepaalde beslissing neemt. En de vraag is, ja, hoe moeten we nu verder? Ik denk dat iedereen hier rond tafel weet dat de burgemeester en de gemeentebestuur niet bevoegd zijn om de beslissing te nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering. Tot nu toe hebben ze ze genomen. Maar er is nu natuurlijk nog een lange weg te gaan. Ik denk maar aan scopingsnota, MER, gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, omgevingsvergunningsaanvraag. Dat zijn allemaal procedures. Die procedures geven nu ook de kans om inspraak te hebben. Dus er is nog een zeer lange weg te gaan. En ik denk dat er van iedere kans benut zal worden om daar ook al dan niet bezwaar in te dienen. Het zou me ten zeerste verwonderen als dat niet gebeurt, als ik ook de media volg. Ik denk persoonlijk dat we dan nu ook een beetje verder regionaal moeten afstemmen met de collega-burgemeesters, van kijk, hoe gaan we daar nu op in? Er is een soort ontgoocheling vanuit onze kant. We stellen de beslissing vast. We weten dat er nog een lange procedure is en dat er telkens wel kan bezwaar ingediend worden. We hebben daar zelf ervaring mee lokaal. Maar als dat dan op dat niveau is, zou dat ten eerste een langer openbaar onderzoek zijn, een zwaarder openbaar onderzoek naar aantal bezwaren toe, en zal het nog langer duren om één voor één die beslissingen te nemen. Dat is eigenlijk een beetje de stand van zaken nu. Wij hebben gedaan wat wij konden doen in de mate van het mogelijke. Want uiteindelijk, nog een keer, het is onze bevoegdheid niet, maar wij hebben, los van het feit dat het onze bevoegdheid niet is, meermaals via verschillende kanalen toch onze bezorgdheid uitgedrukt. En ik stel inderdaad vast dat het ook wel leeft. In het begin was dat zo'n beetje, we gaan wel zien. Maar hoe concreter het wordt, hoe meer dat er natuurlijk wel een bezorgdheid is. En ik heb ook al een aantal telefoons gekregen van bezorgde mensen. En ook mensen vanuit mijn buurt, want ik woon er nog niet heel ver van. Dus in die zin deel ik ook een stukje die bezorgdheid. Maar het enige wat ik nog wel zeggen, informeren dat is goed. Maar we moeten weten wat we toch zeggen en hoe we informeren. Ik voel me niet geroepen om juiste informatie te geven, want er is nog discussie wat dat juist is, de informatie. Er is zodanig veel discussie daarover, dus ik kan ze in ieder geval niet geven. En ik zou toch ook hier durven een pleidooi houden, en ik ga dan straks het woord geven aan mijn collega's. Maar ja, laat ons eerlijk zijn, wij hebben hier zeer competent personeel in onze gemeente. De Audi deed dat al meermaals gezegd. Er zitten hier zeer veel competente mensen, er werken hier zeer veel competente mensen. Maar wat dit project betreft, denk ik toch dat er hier ook nog niet heel veel kennis in huis is. En ik zeg dat met heel veel respect voor onze personeelsleden. En ik heb ze ook niet in ieder geval. Dus ja, informeren allemaal hoe en wel. Maar waar halen we nu onze kennis vandaan? In alle eerlijkheid, intern. Allee, laat onze telefoon hier roodgloeiend staan. De mensen gaan niet direct geholpen worden in ieder geval. Maar dit bewezen van inleiding, want zoals afgesproken, geef ik ook nog een keer het woord aan mijn collega's. Maar ja, u begrijpt dat wij dat al uitvoerig besproken hebben natuurlijk binnen het college.
Ja, dank u burgemeester. Ja, als inleiding, ik heb er niet zo bijzonder veel aan toe te voegen, want dat was al een stevige brok. Wat dat inderdaad perfect beschrijft wat de situatie hier binnen de gemeente is. Nu, je weet ook, Dirk, je kent mij ook, ik ben niet de grote tafelspringer. Dus meedoen aan het heel vroegtijdig al beginnen roepen en tieren, dat ga ik zeker niet doen, dat is mijn stijl niet. Ik heb ook de luxe niet, zoals sommige andere collega's misschien, niet dan in onze gemeenteraad, maar andere roepers, dat ik ongehinderd ben door enige achtergrondkennis. Dus we bekijken dit zeker, en echt wel op een zelfs technisch niveau, bekijken we dat zeker wel van dichtbij. Dus want ik ken de risico's, ik ken de technische aspecten, ik ken de achtergrond. En de realiteit ervan, ik weet wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. Dus dat wordt heel van nabij opgevolgd. Ondanks dat we daar niet de eerste in de rij zijn om te gaan roepen en tieren. En daar gelukkig vind ik ook de collega's van het Schepencollege en ook een burgemeester in die daar ook rustig onder blijft. Dat vind ik ook de juiste, dat heb ik altijd al geadviseerd, om daar in eerste instantie rustig onder te blijven. En op het juiste moment te gaan acteren, wanneer dat de procedure het ook toelaat. En inderdaad, wat dat betreft het gaan communiceren vanuit de gemeente, is het heel gevaarlijk om inderdaad geen valse communicatie te gaan doen. En dat je inderdaad niet volledig deskundig bent, niet volledig inzicht hebt in het dossier, is dat ook gevaarlijk om dat vanuit een lokaal bestuur te gaan doen. Ook, ja, het is ook een extra belasting als we om een grootschalige campagne te gaan doen. Wij willen ook absoluut niet meedoen, en ik ben blij ook dat je dat ook zei in het begin, of dat je dat toch impliceerde, we willen ook zeker niet gaan meedoen aan oproeikrarij en paniekzaaierij. Dus willen we enkel maar communiceren als we 100% zeker zijn van de situatie. Vandaar dat we tot nu toe inderdaad vooral op de achtergrond en in stilte daar aan het opvolgen zijn, maar
desalniettemin dat wel van heel dicht aan het opvolgen zijn. En wij zullen ook uiteraard alle burgers gaan begeleiden en adviseren waar mogelijk en waar dat dan nodig is. Rond wat concrete vragen, zeker wat dat betreft die vergoedingen, die vragen komen inderdaad binnen nu dat er sprake is bij de Vlaamse regering. Maar voor ons is het even onduidelijk als voor iedereen. Wij horen ook alleen maar informatie vanuit de pers. Dus voor ons is het ook nog wachten wat dat concreet gaat willen zeggen. En zodra dat wij dat weten, zal er inderdaad over gecommuniceerd worden. Maar ik denk dat iedereen even snel gaat weten als dat wij het gaan weten. Maar daarin kunnen we zeker dan burgers gaan begeleiden. Maar voordat wij details weten erover, kunnen we daar ook nog niet op antwoorden. En ja, over de technische aspecten wil ik altijd gerust daar nog een keer discussiëren maar, of spreken. Maar om daar vanuit de gemeente over te gaan, een uitspraak over te gaan doen, is dat te gevaarlijk. Of zeker om daarover te gaan communiceren, is dat niet ons doel.
Dank u wel. Dirk?
Ja, nee, alle begrip voor jullie uitleg. Ik kan jullie grotendeels volgen ook. En ik twijfel ook niet aan dat je dat al meermaals en intern en uitvoerig besproken hebt. Maar vinden jullie niet dat er ergens toch iets van nood is om een vorm van communicatie toch naar de bevolking te doen? Eventueel een tekst die de snoodzone deskundigen kan nagelezen worden, dat die inderdaad correct is. Want ik begrijp dat die moet correct zijn. Maar ik denk dat er toch meer en meer mensen, zoals een burgemeester ook zijn, meer en meer, en dat aantal neemt met een dag toe, toch ergens aan het wachten zijn. Daar een heel klein beetje uitleg. Wat gaat men daarin, hoe gaan we daarmee omgaan? En ik denk, hoe langer men wacht, hoe meer vragen dat er gaan komen en hoe meer de bezorgdheid gaat toenemen. Dus ik zie het eerder als de mensen van rust te houden, is misschien het juiste woord, maar een stuk ondervangen naar het opborrelen van bezorgdheden. Om toch iets te gaan communiceren en niet te wachten totdat de volledige, want ik weet, het kan nog lang duren, hè, totdat de volledige duidelijkheid is, totdat de volledige antwoord is op alle vragen. Dat weet ik ook wel. Maar niet antwoorden, denk ik, of niks doen, is ook niet goed nu.
Maar we weten nog totaal niet hoe dat er moet op ingespeeld worden. Dus wat ga je nu gaan communiceren? Allee, je kunt ook nog een keer wat insteken en wat informatie verschaffen, maar ik denk dat de informatie momenteel met bakken aan alle kanten wordt aangevoerd. De ene al meer polariserend of de andere. Dus om daar ook nog een keer vanuit de gemeente mee te doen, weet ik niet of dat een goed idee is. En
polarisatie helpt niet, hè? Allee, ja.
Nee. Inderdaad. Ja. Vandaar dat het gevaarlijk is om daar statements over te maken. Dat klopt hier. En om hoe daarmee om te gaan, van zodra dat wij dat zelf weten, hoe dat ermee om gaan, of dat ermee om zal gegaan worden. Maar dat gaat vooral ook een vooral regionaal verhaal zijn, hè? Want ik geloof er ook niet in dat iedere gemeente nu individueel op de barricaden gaan moeten springen. Het gaat moeten een regionaal verhaal zijn, hè? Door de burgemeesters gedragen verhaal. En dat als een volledige regio daar gaat gecommuniceerd gaan worden en als een volledige regio daar een standpunt gaat ingenomen worden.
Als ik het goed heb, zijn het toch de plaatselijke burgemeesters zelf die de verantwoordelijkheid, of schepencollege, die de verantwoordelijkheid gaan dragen. En niet de regio.
Daar is ook nog geen volledige idee.
Ik dacht dat uiteindelijk de verantwoordelijkheden doorgeschoven worden naar de plaatselijke gemeentebesturen. Dat Filip mij tegenspreekt.
Maar het is eigenlijk niet de bedoeling dat er vanuit het publiek geantwoord wordt. Hè. Maar ik denk dat we... ik weet dat u wel op de hoogte bent, maar we moeten hier toch een beetje opletten.
Het standpunt regionaal moet gevormd worden. Dat bedoel ik.
Want
we spreken tegen het Vlaams niveau. Je weet ook, dat is geen gemakkelijk niveau om te bereiken. Dus is het best dat we, als er een duidelijk standpunt wordt ingenomen, en eigenlijk is dat al duidelijk ingenomen, dat ook vanuit de volledige regio wordt gecommuniceerd. En weet ik ook niet of dat dan individuele gemeentebestuur is om daar...
Misschien ook even kort over communicatie, want dat ook mijn bevoegdheid is, ook een beetje openbare werken. Dat is inderdaad iets gevoelig, want je kunt altijd zeggen van ja, je moet voldoende communiceren. Maar de moeilijkheid is dat je valse verwachtingen kan creëren. En dat is hetgeen dat we niet willen doen. We willen eigenlijk heel duidelijk een breed spectrum hebben op hoe dat dossier in elkaar zit. En op dat moment kunnen wij het idee gaan communiceren. Als ze nu valse verwachtingen creëren naar de burgers toe, van kijk, dit, dat, dat. Dan, en nu zijn er dingen losgemaakt en er zijn veel vragen. Maar het is ook aan ons om die te gaan beantwoorden. Maar niet omgekeerd. Als wij de vragen al gaan laten loskomen, zonder dat we zelf vanuit de Vlaamse regering duidelijkheid hebben, dan denk ik dat we achter de feiten aanholen. En dat is altijd een moeilijk, want er is geen positiviteit in zo'n verhaal. Er is niet iemand, het is niet dat we dat met plezier, of dat we daarom lachen, of weet ik veel wat, in tegendeel, we nemen dat heel serieus. Dus dat is echt een moeilijk evenwicht van in zo'n situatie, waar dat er toch redelijk wat getroffenen zijn, en redelijk wat vragen zijn, is er geen ultimum van communicatie, maar het is wel belangrijk dat we heel degelijk doen en geen valse verwachting creëren. Dat is eigenlijk de reden.
Goed, dank u wel. Ik denk dat we hieruit begrepen hebben dat we eerder beter wachten van te communiceren dan dat we fout communiceren.
Maar dat is ook een antwoord, hè? We zijn even aan het wachten totdat er meer duidelijk is. Het is ook al een vorm van een antwoord.
We zijn er al lang mee bezig, hoor. Het college, het is al nieuw.
Ja, ik denk dat ook. De oproep die je doet om stuur maar uw vragen. Ja, dat is natuurlijk. Mensen verwachten dan ook een antwoord van u. En ik weet niet of dat een goede manier is. Er is al een en ander gepubliceerd natuurlijk. Ja. Er is al heel veel foute informatie verschenen. Als je dat doet, onrust stoken. En je zegt dan ook nog een keer, stuur maar uw vragen.
Ja, dat is niet de bedoeling van onder te stoppen.
Is misschien niet de bedoeling, maar het is toch wel gebeurd in ieder geval. En als je dan zegt, ja, stuur maar al uw vragen. En mensen vragen daarop antwoorden. En dan zeggen, ja, het gemeentebestuur moet nu communiceren om iedereen kalm te houden. Dat is niet hoe het eigenlijk moet. Hè. Dus ik zou een oproep doen om, als er iets gepubliceerd wordt, dat correcte informatie is. Over de lijnen die nu door de heer Leclos bijvoorbeeld.
Dat kan. Ik denk dat het correct was.
Er is een informatiewebsite, ventilus.be. Er is de intendant, heeft er ook een, ventilusintendant.be, wat een en ander. Er zijn ongetwijfeld nog andere informatieve websites waar naar kan verwezen worden. Maar ik zou het in ieder geval oproepen om.
Goed, maar dat kan ook in de communicatie staan. Voor wie vragen heeft, kan. Allee, dat is ook een vorm van communiceren, toch?
Dirk, ik denk dat het voorstel is van te communiceren van als we voldoende stof hebben om te communiceren. Dat staat hier ook zo in ons besluit. De dergelijkse bewoner informeren en meer bepaald de betrokken bewoners. Maar ik stel voor dat we dat doen van zodra dat we de juiste concrete informatie hebben. Liever dat dan dat we dingen rondstrooien die misschien niet correct zijn. Is dat voldoende voor u? Dank u wel.
In één puntje, meneer de voorzitter. Ja. Het agendapunt zelf. Ik weet niet of dat de mail is van collega Dirk, die wordt overgenomen of niet, want ik heb hem niet in de bijlage gezien. Maar op een bepaald moment spreekt men daarover de oppositie. Ik weet niet hoe dat daar komt. Staat dat zo in de agendapunt? De oppositie, laten we zeggen dat die mail verstuurd wordt van een deel van de oppositie.
Ja, inderdaad. De mail kwam van, dank Dirk, en de onafhankelijke raadsleden. Maar het is besluit. Het is besluit die bindend is en dat is deerlijk begon te informeren van zodra dat we concrete informatie en juiste informatie hebben. Goed. Dank u wel. Dan wordt de openbare zitting van de raad geschorst om te hernemen naar de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Waar we hebben als eerste punt notulen en audioopname van 13 oktober 2022. Goedkeuring. Zijn er mensen die vragen of bemerkingen hebben over dit verslag? Nee, dan wordt het goedgekeurd. Dank u wel. Punt 2, procedure 2022-23 voor OCMW's die gebruik maken van het systeem minimale levering prepaid. Vroeger budgetmeter, goedkeuring, Schepen van der Beken.
Ja, dank u wel. Dat is dus eigenlijk een jaarlijks terugkerend agendapunt waarbij wij beslissen om mee te stappen in het systeem van de minimale levering. Dat noemt u inderdaad prepaid voor aardgas en elektriciteit voor mensen met een budgetmeter. Wij engageren ons hier dus eigenlijk bij om mee te stappen in dat systeem voor de periode 2022-2023 om er eigenlijk op die manier voor te proberen zorgen dat niemand of geen enkel gezin in de kou moet zitten tijdens de donkere en koude wintermaanden. De toekenning van die oplading, dat gebeurt op basis van een sociaal onderzoek waarin dat er ook gepost wordt naar het risico op energie, armoede, woningtypologie en dergelijke meer. En de hoogte van de premie per halve maand is afhankelijk van het woningtype, zijn beschermde afnemer, al dan niet. De hoogte van die bedragen is wel sterk gestegen ten opzichte van vorig jaar, ook door gestegen energiekosten. Een voorbeeld, vorig jaar was de halfmaandelijkse oplading voor een vrijstaande woning aardgas 64 euro, nu is dat 166 euro. Het is wel zo dat wij 90% kunnen terugvorderen bij de netbeheerder en de overige 10% in lasten kunnen leggen van het gas- en elektriciteitsfonds. Misschien, want we zijn al een aantal gemeenteraden bezig over energie en ook een beetje beloofd om dat elke maand te laten terugkeren. Wil ik wel nog een keer een aantal cijfers geven over het onderwerp energie, maar dan vanuit mijn bevoegdheid sociale zaken, het sociaal huis. Dus wij zien dat de telefoon nog altijd rood gloeiend staat en dus dat wij de zetdagen voor energie die wij aanbieden in samenwerking met de energiesnoer, dat die zeer goed gevuld zijn. Dus sedert de laatste gemeenteraad van 12 oktober hebben wij ondertussen 106 telefoongesprekken binnengekregen over het onderwerp energie alleen al. Dat zijn eigenlijk 9 vragen over mensen die wilden weten of ze recht hebben op het sociaal tarief, 39 vragen over het sociaal stookoliefonds, 32 vragen over de 300 euro stookoliecheck en 26 vragen over algemene energiepremies. We zien dat dat ook de laatste 2 weken wel een beetje aan het pieken is, omdat er een heel deel van onze bevolking ook opnieuw een eindafrekening in de bus heeft gekregen. Dus dat het aantal oproepen ook weer in stijgende lijn aan het gaan is. Wat dat betreft de zetdagen hebben wij 16 personen die langsgekomen zijn. Die vragen hadden rond premies. En wij hebben 11 personen gehad die langskwamen met vragen over het sociaal tarief of dat ze er al dan niet voor in aanmerking kwamen. Ik kan zeggen dat het heel druk blijft dus op vlak van energie in het sociaal huis. En ik wil nog een keer onze personeelsleden die zich elke dag daarvoor inzetten van harte bedanken voor hun dagelijkse inzet voor de meest kwetsbaren. Dank u wel. En aan de raad wordt ook gevraagd natuurlijk om punt 2 goed te keuren.
Zijn er vragen of bemerkingen rond dit punt? Nee, dan wordt het goedgekeurd. Punt 3, aanpassing organogram. Goedkeuring, schepige kieren.
Ja, voorzitter, onze IT-mensen die werken uiteraard ook voor het OCMW. Dus het is eigenlijk hetzelfde puntje van daarnet, maar ook ter goedkeuring voorgelegd vanuit het OCMW.
Dank u wel. Geen vragen of bemerkingen hier rond. Dan komen we bij de vragenronde. Zijn er raadsleden die vragen hebben? Philippe Terijn, alsjeblieft.
2 puntjes. In 2019 dierlijk heeft deelgenomen aan het project Vlaamse Meesters in Situ, waarbij dat er een interactief touchscreen is aangekocht om info te geven omtrent het retabel en over de kerk. Er kon ook naar verhalen geluisterd worden, maar blijkbaar is dat touchscreen in onderhoud. Het is al een tijdje afwezig en de vraag is wanneer dat eventueel zou terugkeren. En tegelijkertijd, de verlichting voor het retabel is ook al een tijdje niet werkbaar. Dus de vraag is eigenlijk of dat ook kan worden meegenomen en worden hersteld.
Wat betreft inderdaad, dat scherm is nog altijd onderhoud, maar ik ga nog een keer weer moeten polsen. Af en toe polsen een keer, maar tot nu toe weten we nog niet wanneer dat gaat terugkeren.
Dus
en dat dat terug zal werken.
Een aantal jaren.
Toch? Ja, inderdaad. Het heeft eigenlijk...
Heb je daar geen zicht op wanneer dat eventueel...
Nee.
Ja, dat is eerst voor een opleiding moeten krijgen om daar met het systeem te kunnen werken, maar die opleiding is dan door.
Ja, dat is...
Dat is eigenlijk niet zo heel goed gelopen is.
Ja. Eigenlijk, maar dat systeem, allee, dat kon beter.
En wat betreft de verlichting, Filip, is het eigenlijk de verlichting die al het jaar aangepast
is
van de
taal? Of
is het ook
naar
aanleiding van
de meeste zin? Het schijnt
dat... Alleen om een bepaalde extra verlichting te gaan plaatsen, om te zijn dat de mensen op dit moment niet meer komen, maar het kan geven dat die vloer
kostelijk
was.
Nee, blijkbaar zijn dat 2 verschillende zaken.
Ja.
Alleen heeft ermee toch zo vertaald geweest.
Ja,
dat is misschien toch nog een keer aandringen dat het die touchscreen...
We gaan nog een keer polsen, voor de zoveelste keer. Voor de zoveelste keer, we gaan nog
een
keer
polsen. Een tweede puntje, ik ben aangeschreven eerst door iemand van het oude comité van Den Belzicht. Het gaat over dat het nieuwe zebrapad aan de Aldi, die blijkbaar niet echt goed duidelijk is. Weinig verlichting en zo. Allee, er staat er natuurlijk heel veel verkeer op dit moment. Ik begrijp dat je dat misschien allemaal een beetje gaat meenemen met het kruispunt van de Belgique. Maar allee, de terechte vraag natuurlijk met de donkere dagen nu om dat misschien een keer te bekijken. Jullie zijn daar waarschijnlijk wel een keer voor aangeschreven geweest. En, allee, mijn vraag is natuurlijk, is er dan een mogelijkheid om eventueel wat te verlichten of toch duidelijk te maken dat er daar een zebrapad is? Dan ben ik van de school.
Het is eigenlijk al besproken geweest in de beperkte mobiliteitscommissie. Het moet wel in feite nog komen op het schepencollege. Maar we gaan inderdaad in feite dat zebrapad die er nu ligt aan school eigenlijk meer eigenlijk duidelijk maken ter hoogte van eigenlijk het weggetje voor naar de Aldi te gaan.
En hoe zou dat
gaan we doen. En
doen?
Eigenlijk de octopuspaal eigenlijk ook verplaatsen.
Ah, ja.
De nietjes gaan we eigenlijk laten staan, maar die octopuspaal. En kijken, maar die verlichting gaan we bekijken in feite of dat haalbaar is voor dat te verplaatsen.
En dat zou nog voor de herinnering van Keuskind zijn dan?
We gaan dat proberen, zo vlug mogelijk te doen. Is goed? Ja.
Dank u wel.
Dank u wel. Nog mensen mijn vragen. De heer Dummery, alsjeblieft.
Ik zag in de verslagen van het Schepencollege dat er een aantal punten verdaagd zijn geworden. Onder andere de samenwerkingsovereenkomst in het Lodewijk, IMOG, de bespreking foyer Diefste en de verkoop stukje grond aan de frituur, de molen, de Breestraat. Heeft dat allemaal met hetzelfde te maken of zijn daar verschillende redenen voor of wat zijn de redenen van dat uitstel of van dat verdagen? En tweede vraagje was, ik heb gezien dat er opnieuw extra kosten zijn voor de nieuwe technische dienst, nieuw depot. Dat is niet de eerste keer dat daar extra kosten zijn. Hoeveel meerwerking zijn daar ondertussen? En eindig was die in depot een stuk duurder, dacht ik, dan de andere mogelijke depot in België. En daar zijn nu al een aantal keer meer kosten. Dat wordt daar toch wel een dure depot, heb ik zo de indruk. Dat waren ze.
Voor uw eerste vraag ga ik mij wenden tot Schip van Nes. Voor uw tweede vraag, waarin dat u blijkbaar bijgestaan wordt door collega Kemseke, het woord geven aan Regine. Jullie komen goed overeen vanavond.
Zoek
sinds Napoleon? Nee. Okay. Matthias.
Ik weet ook niet alles van hem.
Dank u, voorzitter. Ik weet niet meer, heel de opzomming, meteen is dat wel Antonie, is het stukje dat we gingen verkopen, of dat gevraagd werd om te verkopen op de Molenhoek. Ja. Dat is uitgesteld geweest omdat we meest in overleg gegaan zijn met de eigenaar om te kijken wat de toekomst van die site is. Want je weet, dat zat eigenlijk oorspronkelijk in onze herlegging. Ja. Maar we zullen dat toch nog het een en het ander wel proberen te realiseren, van opwaardering ook van de andere kant. Dus ik ben in overleg met de eigenaars daar om te kijken wat er haalbaar is. Nu, die verkoop, dat is aan zich geen probleem, maar we willen eerst even afstemmen met die mens voordat we dat deden. Dan had je ook gevraagd IMOG. Dat was waarschijnlijk de beheersoverdracht.
Ja, ja.
Maar ja, goed, dat ding is gewoon meegepakt omdat die ook onderdeel eigenlijk uitmaakt uiteindelijk van de begroting. Want dat is eigenlijk de superrichtlijn die daaraan gelinkt is. Die ook voor financiële stroom gaat zorgen. En wat is dat nog?
Foyer en Diefste.
Nee, dat foyer, dat kan ik niet op antwoorden. Dat gaat Regine zijn. En was er nog iets?
De samenwerkingsovereenkomst in Lodewijk.
Ja. Is verdacht.
Eén keer effect, omdat we nog een keer onderling wilden afstemmen. Dat was
dat is puur gewoon afstemming tussen de partijen om te zorgen dat de tekst goed zat voor dat we hem... Maar goed, die overeenkomst is niet zo bijzonder. Het is puur een juridisch kapstokje. Voordat we beiden echt beginnen te engageren, dat er toch een kleine binding is tussen beide partijen. Maar daar is niet zoveel bijzonders in.
De foyer en dan depot in de Weverlingstraat.
Misschien iets over depot in feite. Ja, er is inderdaad, men moet een afwijking voorzien in feite binnen het bestek. En door Antwerpen hadden we het bestek gemaakt. Maar nu zien we dat er bepaalde in feite meer kosten gaan zijn, omdat dat niet in het bestek werd opgenomen. En anders, als we keuring hebben, kunnen we wettelijk niet in orde zijn.
Hoeveel medewerkers zijn er ondertussen
schepen? In totaliteit, dat weet ik niet. Dat kan ik niet van buiten.
In die 40.000 euro.
Maar lief?
Mevrouw de Schepen, ik ben niet akkoord met u. Ik heb de vorige keer gezegd, heb de factuur van de elektriciteitswerk, die niet mag gekeurd worden. De factuur is te hoog voor de man die het moet uitvoeren. Ik heb toen gezegd, hij had de factuur in tweeën doen. En zo laten passeren. Het is dat die nu gebeurt. Hij laat nu een factuur passeren van 32.000 euro via het Schepencollege. Ik dacht dat het Schepencollege maar mocht tekenen tot 30.000, zonder in de gemeenteraad te brengen.
Dat klopt niet. Huh? Dat klopt niet.
30.000 euro?
Dat klopt niet.
Maar ik kijk naar de notulen van de eerste gemeenteraad van deze legislatuur.
Als dat zo is, ik denk wel dat onze financiële directeur ons daarop zou gewezen hebben. Frans.
Maar ik heb gezegd, heb de elektriciteitsfactuur gaat zijn tweeën doen om ze te laten passeren aan diezelfde man die ze niet mocht uitvoeren. Het is dat die gebeurt. Het is dat die gebeurt, als ik zie wat dat je wegpakt. Allee, 50 nieuwe kasten, stopcontacten.
Het is in onderling. Dus de waarlijnde staat in het bestek zonder te weinig stopcontacten. Dat is waar, Frans. Dat is nu maar achteraf gezien geweest. Dat stond niet, het bestek werd niet volledig eigenlijk door de ontwerper opgemaakt.
Maar een architect is die niet weet hoeveel stopcontacten dat hij moest steken in zijn gebouw.
Wij hebben dat inderdaad ook al intern besproken binnen het schemcollege. Ja,
maar hij is ermee weg, he? Meneer de architect?
Meneer de architect in een vast ereloon en zal zijn ereloon niet kunnen verhogen.
Nee, maar de som gaat verhoogd worden.
De som zal wel verhoogd worden. Ja, maar het zijn wel zaken die we wijze van spreken, als we dit niet, laten we zeggen, laten inrichten, dan gaan we ook niet gekeurd worden door de keuring van de controle van de elektriciteit.
Omdat de kast niet te ver van de afdeling zit.
Dat heeft te maken met de kortsluiting. Ja. Dat kan kortsluiting veroorzaken.
Kortsluitstromen gaat.
Of ja. Kortsluitstromen.
Dus hoogspanningscabine, ja.
Van de hoogspanningscabine naar de laatste. En ze moeten dan 3 bouten zijn. In iedere afdeling. Ja.
Afstand, hè? Kortsluitstroom. Dat is wat anders dan dat je een teller hebt. Hè. Uh-huh.
Maar goed, de factuur wordt in 2 gedaan en ze passeert. En de man gaat werken uitvoeren voor 100.000 euro en je wordt dat iemand macht tot 50.000. Het is al. Meer moet je dan niet. Zeg dat dan zo? Dat dat de reden is?
Het staat in het puntje wel van scheepcollege, wat dat de reden is allemaal van de meerkost. Klein puntje.
Scheepbonesten.
Dat staat wel allemaal op, maar ik ben niet verplicht om dat al te geloven, nee, wat dat er daar staat.
Dat zijn jullie niet verplicht, Frans.
Ja.
Dat is zeker waar, Frans.
Nee, dat is zeker.
Maar wat er hier wel, me gerust denken dat dat is voor een financieel truc. Jammer genoeg is dat niet waar, dat misschien beter is zo geweest. Maar wat er wel wordt naar gekeken, is wel naar de aansprakelijkheid van de architect. Want daar begint de ene fout achter de ander uit te vallen. En eerlijk gezegd, wij hebben dat ook een beetje gehad. En er wordt wel naar gekeken wat dan we daar kunnen aan doen. Sowieso al in de toekomst, maar zeker ook nu al in dit dossier. Wordt wel een keer gekeken wat er de dingen zijn. Want dit is letterlijk een fout van de architect.
Tuurlijk.
Die niet volgens de hedendaagse normering heeft getekend.
Is dat voldoende voor u?
Het aantal meerkosten?
Ja, ik heb nog een
keer aan de opdracht maken. Frans, u had nog een vraag daarnaast.
Ja, ik heb nog een ludieke vraag. Als je vanuit de Hoogstraat naar het kerkhof gaat, en ik denk dat iedereen van ons daar op kerkhof een keer geweest is, aan de poort hangt er daar een bord van gelieverde bloempotten niet in te dalen of in te putten in de grond. En het eerste graf dat je tegenkomt, op de rechterkant, staan er 15 potten ingedolven in de grond. Mijn vraag is nu, ja, wat doe je daaraan? Staan er daar sacties tegenover?
Wat is dat bordje naast dat er zo niet mag?
Dat bordje staat er niet. Nee, maar alleen, ofwel doe je dat, ofwel doe je dat niet. Ja. Of is het omdat het een bekende familie is dat...
Nee, maar ja, heel eenvoudig, als we iedereen moeten verbaliseren die dan daar toch niet aan voldoet, dan gaan we veel mensen ambeteren. De reden, Frans, waarom dat we dat vragen, is puur omwille van gemak van zowel opkeus, onderhoud van de graven enzovoort. En ik moet zeggen, we hebben er al redelijk wat acties rond gedaan en steeds meer mensen doen eigenlijk, je weet dat ik af en toe help met de mensen om de chrysanten op te ruimen in december. En dan hoor je ook, dan zeggen ze ook van kijk goed, het is veel beter, maar het is gewoon ambetant omdat we wat meer opkeuswerk hebben. We hebben niet de mentaliteit om alles overal te gaan beboeten, dat is eigenlijk niet de intentie.
Ik moet beboeten, nee, maar ik kon gewoon een brief schrijven naar die familie van kijk, mensen volgend jaar denken eraan van dat niet meer te doen, hè.
Maar dat is ook een afweging, hoe ver moet je daarin gaan, als je dan onderbrieven...
Als je niet volgt, moet je het niet uithangen.
Er is veel wetgeving die zegt van, kijk, dat zijn de regels, dat zijn de spelregels, moet je daaraan houden. Als die allemaal moet gaan sanctioneren, dan gaan we nog veel extra personeel nodig hebben, maar veel extra moeite moeten doen om al die mensen aan te schrijven enzovoort. Dat is een keuze. Dus, en met resultaat, want we hebben op een bepaald moment een keer... er was wel wat commotie rond. Hè. Dus ze zegt van kijk, uw haagjes moeten mooi ingesnoeid zijn, omdat dat overlast gaf naar de buurpercelen. En dat is dan uiteindelijk wel fameus opgevolgd geweest door onze acties. Het is een evenwicht zoeken in die zaken. Hè. Je weet het ook wel, Frans.
Ik weet het wel. Maar ik vind het gewoon, tank dan papier en 5 meter drachten. Is het al tegengesproken? Is niet
kan ik je gaan kijken welk graf dat is? Eventueel kunnen we de mensen erop aanspreken. Dat is ook altijd een goede manier van...
De familie aanspreken. Nee, die mensen aanspreken, daar gaan we naar van zijn.
Dat zou wonderlijk zijn. Dat zou mooi zijn. Okay. Dat wil ik wel even proberen.
Ik heb dan nog een vraag, maar die is iets ernstiger. Dus vanuit Vlaanderen verbeelding werkt, zijn er ten dele 3 no-regrets-maatregelen van PFAS. Je kent dat, hè? Mijn vraag is gewoon, van die 3 zones zijn de mensen die in die zones wonen op 100 en 500 meters, zijn die verwittigd wat dat ze nog mogen en niet mogen?
Ja.
Allemaal? Het is een vraag, ik weet het niet.
Ja, we hebben een communicatie uitgestuurd naar iedereen, want we hebben er even... Oh ja, goed, maar we hebben er ook het voorzorgsbeginsel gevolgd en we hebben dat gedaan.
Dat was een vraag, dankjewel. En ik heb er nog één vraagje, maar het is gewoon over de meerwerking aan de Kim en de Burg. Ik heb ook gezegd, met 6 miljoen ga je toekomen, met 6 miljoen ga je niet toekomen, want er zit niet weer al meerwerking in van 70.000 euro.
Er zijn daar inderdaad een aantal meerwerken, dat is waar. Maar dat komt natuurlijk ook enerzijds door de bekende reden. Ja, u weet dat ook. En we hebben ook het geluk, dat wij er wel nog aan bij zeggen, dat er een groot deel ook mee gesubsidieerd wordt van die meerkosten. Dat wil ik er toch ook wel bij zeggen.
Is het al definitief goedgekeurd of nog niet?
Het is nog niet definitief goedgekeurd, maar de wens zit toch wel gunstig hoor op dat vlak.
Ja. Vernaafd ervan.
Het 70% van meer van de helft van die meerkosten zal het 70%. Ja.
Oké, dank u wel.
Ik wil dat toch ook daarmee zijn.
Dank u wel. Nog mensen met vragen? Dan kunnen we deze gemeenteraad afronden. We zien elkaar terug op donderdag 22 december voor de volgende gemeenteraad. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid. Ik wens u nog een fijne avond.
De burgemeester en de gemeente verschillende verantwoordelijkheden voor de gezondheid en het milieu van de gemeente.